Een hele goede morgen. Het is fijn om in uw midden te mogen zijn en Gods woord met u te mogen delen deze ochtend. Ik ben gevraagd om mezelf enigszins voor te stellen, want ik ben nooit eerder in jullie midden geweest. Mijn naam is Oscar Lohuis en ik woon in Emmeloord. Daar wonen wij nu 12 jaar en oorspronkelijk kom ik uit het westen van het land. Uit de buurt van Haarlem. Maar de Heer heeft mij geroepen toen ik 19 jaar oud was om mijn leven toe te wijden aan de verkondiging van het evangelie. En we zijn in Drachten gaan wonen. Ik heb stage gelopen in de Vrije Baptistgemeente in Drachten. En daarna ben ik voorganger geworden van de Baptistgemeente in Meppel, Zuidwest-Drenthe. En 6 jaar later ben ik voorganger geworden van de Vrije Baptistgemeente in Emmeloord. En ook die gemeente heb ik 6 jaar mogen dienen en een heleboel meegemaakt. En daarna hebben wij de leiding van de Heer verstaan om uit te stappen in een werk waarin ik mij helemaal kan toewijden aan verkondiging en onderricht. Dus vanaf 2007, dus nu ook alweer het 7e jaar dat ik in deze bediening sta, ben ik vrije prediker. Of rondreizend predikant, of zwerver voor God. Ik kom op heel veel plekken en op zondag spreek ik meestal 2 keer. En door de week verzorg ik ook spreekbeurten en bijbelstudies. En ik schrijf ook artikelen. Ik maak bijbelstudies voor Groot Nieuwsradio. Elke zaterdagavond om 10:30 heb ik een programma op Groot Nieuwsradio. En zo heb ik nog een scala aan activiteiten. Het belangrijkste heb ik niet verteld. Ik ben getrouwd met Lois, mijn vrouw. Afgelopen vrijdag hebben we onze 22-jarige huwelijk gevierd. En we hebben 4 kinderen gekregen. 3 jongens en 1 meisje. Onze oudste zoon gaat over 1,5 week het huis uit voor het eerst. Die heeft eindexamen gedaan. En die gaat beginnen aan de opleiding tot officier van de mariniers. Dus een aardig pittige opleiding. Hij gaat naar Den Helder en dan naar Rotterdam. Ik heb ook een boekje geschreven. Ik wil ook vanmorgen tot u spreken over de kern van het evangelie. Ook in de voorbereiding op het avondmaal. Wat ik eigenlijk met u wil doen is, ik wil stilstaan bij 4 teksten. 3 uit Romeinen en 1 uit Efeze. En dan echt weer helemaal terug naar de basis vanmorgen. Echt stilstaan bij waarom geloven wij in Jezus Christus. Waarom nemen wij zometeen van brood en wijn? Waarom belijden wij dat Jezus Christus Heer is en zeggen wij dat we Hem willen volgen? En dat is ook iets waar ik mij toe geroepen voel om ook christenen terug te bepalen bij hele belangrijke basiswaarheden. Als het fundament goed is, dan kan je daar ook op bouwen. En ik denk dat het nodig is om weer aandacht te hebben voor het fundament. Voor de gezonde leer. Voor het goed verstaan van belangrijke Bijbelse onderwerpen. En ik heb ook een Bijbelstudieserie die ik al jarenlang heb verzorgd. Over geestelijke vernieuwing door het evangelie te begrijpen. Ik denk als je het evangelie echt begrijpt, dan leidt dat tot geestelijke vernieuwing. En daar is een boekje uit voortgekomen. Dat heb ik vanmorgen ook meegenomen. Het heet Zien en Leven. Geestelijke vernieuwing door het evangelie. En het kost €12,50 en ik sta stil bij onderwerpen zoals de heiligheid van God. Wat betekent dat God heilig is? De zonde van de mens, waarom zeggen we dat een mens zondig is? Het kruis, wat gebeurde er aan het kruis? Wat is verzoening eigenlijk? Wat bedoelen we met verzoening? Geloof, wat is dat? Is dat iets wat je moet doen? Of is dat iets wat je niet moet doen? Wanneer geloof je eigenlijk? Wanneer weet je nou dat je gelooft? En de wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Hoe kan je dat herkennen? Wanneer weet je voor jezelf of bij anderen dat iemand opnieuw geboren is? En ook het leven als christen, de Heere God dienen en werken en bidden dat zijn koninkrijk mag komen. En ook het gemeenteleven, het zijn zo'n greep uit de onderwerpen die ik behandel in dit boekje. Dus van harte bij u aanbevolen. U kunt ook een machtigingskaart invullen om het boekje mee te nemen. We gaan kijken naar die teksten. Ik wil u vragen met mij op te slaan, Romeinen hoofdstuk 3 vers 23 als eerste. En Het is belangrijk dat we hiervan doordrongen zijn. Vier teksten die ons helpen om het evangelie in een notendop weer te geven. Ik zou willen zeggen, het is vanmorgen voor velen van ons misschien wel herhaling. En toch word ik er niet moe van om hierover te spreken. Maar ik zou ook willen zeggen, deze vier teksten, als u die opschrijft en onthoudt, en ook een paar van de illustraties die ik hierbij vertel, als u die ook onthoudt en uit uw hoofd leert, dan kunt u heel makkelijk aan de hand van deze vier teksten het evangelie uitleggen aan andere mensen. We zijn ook geroepen om het evangelie te delen. Franciscus van Assisi die heeft gezegd, predik het evangelie desnoods met woorden, maar dat moet je niet te letterlijk nemen. Dat moet je niet doordrijven. We moeten het evangelie ook prediken met woorden. Dat is heel belangrijk. Dat we ook getuigen zijn doordat we vertellen. We vertellen van wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En aan de hand van deze vier teksten kunt ook u, kan ook jij, makkelijk het evangelie uitleggen aan andere mensen. De eerste tekst is Romeinen 3 vers 23. Als het goed is worden de teksten ook geprojecteerd. Of is dat niet gelukt? Oké. Er staat, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Nou, zoals gezegd, ik ben hier vanmorgen voor het eerst, dus we kennen elkaar niet. Maar één ding weet ik wel over u en één ding kunt u ook weten van mij. En dat is dat wij hebben gezondigd. U heeft gezondigd en ik heb gezondigd. En zondigen, dat wil zeggen dat je over een grens heen gaat. Zonde is overtreding van Gods wet. En Gods wet is een uitdrukking van zijn karakter. De leefregels die de Heere God heeft gegeven in zijn woord, dat komt overeen met wie hij zelf is. Dus als er staat, je moet niet liegen, dan is dat vanwege het feit dat God nooit liegt. Hij is volkomen waarachtig. Hij is volkomen betrouwbaar. En daarom, wij zijn gemaakt om zijn beelddragers te zijn. Wij zijn gemaakt om te zijn zoals hij is. Om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. En daarom is het ook de bedoeling dat wij niet liegen. Als wij wel liegen, als ik lieg, dan is dat als het ware een bedekking van de heerlijkheid van God. Als u liegt, dan weerspiegelt u niet Gods karakter. Maar dan weerspiegelt u het kwade. Dan doet u het kwade. Dan gaat u over zijn wet heen. Maar ten diepste betekent dat dat u niet bent zoals u bedoeld bent om de heerlijkheid van God te laten zien. Dus dat is een belangrijk punt. Zonde is ook een aantasting van Gods eer. Heeft u er wel eens over nagedacht? Jij bent gemaakt om de heerlijkheid van de Heer te weerspiegelen. Door te leven zoals Hij is. Door te zijn zoals Hij is. We zijn beelddragers van God. Maar als wij dingen doen die niet overeenkomen met zijn karakter, dan weerspiegelen we Hem zelf niet. En dan verlagen we als het ware zijn eer. Daarom is zonde zo erg. Het is een aantasting van de eer van God. Dus wij zondigen, bijvoorbeeld als je liegt, dan zondig je tegen je naaste. Als ik iets zou zeggen tegen mijn vrouw dat niet waar is, dan zondig ik tegen haar. Dat is natuurlijk vreselijk. Dan kan zij mij niet vertrouwen in wat ik zeg. Dan kan zij niet vertrouwen dat wat ik zeg dat dat waar is. En dat staat de gemeenschap in de weg. Maar ik zondig dan ook tegen God, want ik tast zijn eer aan. Dus zonde is altijd tegen je naaste, of tegen jezelf, maar vooral ook in de eerste plaats tegenover God. En dat staat hier ook, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dus de norm is de heerlijkheid van God. Kijk, het probleem bij heel veel mensen is dat ze niet doorhebben hoe zondig ze zijn. En ook in het leven van een christen is dat soms een probleem. Dat we zonde bagatelliseren, dat we er een beetje makkelijk over doen. Of dat we denken, ach, ik ben helemaal niet zo zondig. Maar dat komt als je jezelf alleen maar vergelijkt met anderen. Wij zijn heel erg gewend aan de zonde, want iedereen zondigt. We zijn een beetje geconditioneerd om de zonde te accepteren. En dan denken we, ja kijk, die ene hè, die echt overspel heeft gepleegd. Of die ene man die echt heeft gefraudeerd op zijn werk. Of die ene die voor de rechtbank moet verschijnen. En die in het nieuws komt omdat hij Omdat hij iets vreselijks heeft gedaan. Ja, dat zijn zondaren. Dat zijn mensen die de wet hebben overtreden. Maar dan denken heel veel mensen van zichzelf, ach, zo slecht ben ik nog niet. Want ze vergelijken zichzelf alleen maar met anderen. Er zijn miljoenen mensen in ons land die geen benul hebben van hun zondigheid. Omdat ze zichzelf nog nooit hebben gezien in de spiegel van Gods heerlijkheid. Omdat ze nog nooit een benul hebben gehad van de heerlijkheid van God. En weet je, we lezen in de Bijbel meerdere keren dat als mensen in Gods aanwezigheid komen, als ze werkelijk beseffen wie Hij is, dat ze onmiddellijk zeggen, wee mij, ik ga ten onder. Ik ben een man, onrein van lippen. Jesaja, een zeer beschaafde, zeer ontwikkelde man. Een profeet van God. Hij staat in Gods aanwezigheid, hij ziet de heiligheid van God. Hij ziet de heerlijkheid van God en hij schreeuwt het uit. En hij zegt, ik ben een man, onrein van lippen. Onder de mensen was hij gewend geraakt aan de zonde. En had hij geen probleem met zijn zonde. Maar toen hij voor God verscheen, toen besefte hij onmiddellijk hoe zondig hij was. En één vergelijking die daarbij past is deze. Stel, wij gaan met z'n allen, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten, naar het strand van Zandvoort. Daar ben ik vlakbij opgegroeid, wat ik vertelde. En ik heb zomers lang gewerkt op het strand van Zandvoort. En we gaan daar naartoe om een wedstrijd te houden, steenwerpen. En we nemen allemaal een goede steen mee. En de bedoeling is dat we die steen zo ver mogelijk wegwerpen. En degene die Engeland met zijn steen bereikt, die heeft gewonnen. Nou, je begrijpt wel. Inderdaad, de een gooit zijn steen wat verder dan de ander. Sommigen gooien die steen wel 50 of misschien zelfs wel 100 meter ver weg. Of de sterke jonge mannen onder ons, die gooien hem zelfs 130 meter ver weg. Maar een ander gooit hem maar 30 meter ver weg. En weer een ander die probeert het zo goed mogelijk, maar die struikelt in de aanloop en die steen valt 5 meter voor hem op het zand in de grond. En dan zeg je ja, vergeleken met anderen is er wel verschil. Maar vergeleken met de afstand tot Engeland maakt dat verschil natuurlijk bar weinig uit. Eigenlijk helemaal niets uit. En dat is de waarheid ten aanzien van de zondigheid van de mens. Het gaat er niet om, wij missen de heerlijkheid van de meest ontwikkelde, beschaafde, goede mens op aarde. Nee, wij missen de heerlijkheid van God. Dat is het eerste waar je van doordrongen moet zijn om het evangelie te kunnen begrijpen. Dat is de eerste tekst. Als je het wil uitleggen aan anderen, gebruik maar de illustratie van het steenwerpen. En dan je steen in Engeland krijgen. De tweede tekst is deze, Romeinen 6 vers 23. Want het loon van de zonde is de dood. Oké, het eerste feit is dus, we hebben allemaal gezondigd. Niemand van ons heeft zich aan Gods leefregels gehouden. Het loon van de zonde is de dood. Dan hebben wij een probleem. Je kunt het evangelie niet begrijpen en je gaat Jezus Christus niet waarderen als je niet eerst ook doordrongen bent van het probleem van de mens. Als je iets doet, dan heeft dat vaak ook consequenties. Wat je doet, heeft gevolgen. Mijn zoon heeft eindexamen gedaan, omdat hij zich wat heeft ingespannen voor zijn examens, heeft hij het gehaald. Als je wat doet, het loon van je inspanningen voor school is een beter cijfer. Als je werkt en je bent een maand lang aan het werk voor je werkgever in je bedrijf, dan krijg je aan het einde van de maand krijg je loonstrookje. Dat is om wat je hebt gedaan. Je hebt gewerkt en je krijgt je loon voor wat je hebt gedaan. Dat is positieve vergelding. Maar ook in de negatieve zin. Afgelopen week was in het nieuws dat een man, die ging met een razende vaart achter een brandweerauto aan. Dat is een paar maanden geleden gebeurd. Hij volgde een brandweerauto met sirenes. Want hij dacht, dan kan ik mooi in de flow van die brandweerauto heel snel rijden. Maar helaas, hij heeft een jongen aangereden van, als ik me goed herinner, 13 jaar oud. Die heeft hij doodgereden. Hij heeft gezien dat die jongen op straat lag. Maar hij is weggereden, heeft gas gegeven. En heeft die jongen daar laten liggen. En hij is van de week voor de rechtbank, of De rechter heeft opnieuw uitspraak gedaan over deze overtreding van de wet. En hij krijgt nu gevangenisstraf. Het loon van wat hij heeft gedaan, van de overtreding van de wet, is gevangenisstraf voor deze man. Zo zegt de Bijbel. Het loon van onze zonde is de dood. En dat is het grootste gevaar voor de mens. Kijk, we moeten niet een evangelie brengen waarin we het alleen maar hebben over kom tot Jezus, want hij geeft je een beter gevoel over jezelf. Kom tot Jezus, want met hem zal je gelukkiger zijn. Kom tot Jezus, want hij wil je genezen van al je wonden. En alle drie die dingen, die zijn waar. Maar het is niet de kern. Jezus is niet gekomen om ons te redden van ons minderwaardigheidscomplex. Hij is niet gekomen om ons te redden van onze onzekerheid en van onze emotionele verwondingen in de eerste plaats. Het gaat veel dieper dan dat. Het probleem van de mens is niet dat hij een probleem heeft met zichzelf. Dat is wel de richting waarin de evangelieverkondiging in onze tijd verandert. Alsof de mens vooral een probleem heeft met zichzelf. Maar dat is niet waar, je hebt een probleem met God. Een mens heeft een probleem met God. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. God is de rechter van deze wereld. En de Bijbel zegt dat er spoedig een dag gaat komen waarop God door zijn Zoon Jezus Christus deze wereld gaat oordelen. Want deze wereld is van hem. En Jezus is degene die zijn dorsvloer, deze wereld, zal gaan zuiveren. Hij zal komen als rechter. En de mens is verantwoordelijk voor zijn daden. De mens is aan te spreken op zijn daden. Wij hebben een geweten. Wij weten dat als we hebben gezondigd, dat we daar verantwoordelijk voor zijn. We zijn geen machines. Als mijn auto ermee stopt, als ik straks naar huis rijd, dan kan ik mijn auto daar niet op aanspreken. Want een auto is een machine en dan is er gewoon iets kapot in de motor. En dan kan ik niet zeggen, stomme auto, waarom doe je dat nou? Want die auto heeft geen geweten. Zelfs dieren hebben niet een geweten en zijn niet aan te spreken op hun gedrag. Als een leeuw een hert doodt, of zelfs als een leeuw een andere leeuw doodt, dan wordt een leeuw niet voor de rechtbank gesleept. Want dieren hebben een instinct en handelen volgens hun instinct. Natuurlijk is er ook van alles mis in de dierenwereld, maar er is een wezenlijk verschil tussen mensen en dieren. Mensen hebben een geweten. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun daden. Mensen zijn aan te spreken op wat ze hebben gedaan. En de Heere God zal komen als rechter van deze wereld. En dan zal hij ieder mens aanspreken op wat hij of zij heeft gedaan. Je moet verantwoording afleggen voor je daden, voor de rechter der gehele aarde straks. En het is heel belangrijk dat mensen daar een beetje van schrikken. Dat we daar een beetje van doordrongen zijn. God zal uiteindelijk geen enkele zonde ongestraft laten. God zal geen enkele zonde door de vingers zien. Hij kan de zonde niet ongestraft laten. Ik weet dat ik nu raak aan een onderdeel van de evangelieprediking, wat soms nog weinig wordt gehoord in de prediking. Veel predikanten schromen om het oordeel van God te prediken. Misschien omdat ze niet mensen aanstoot willen geven. Maar het is niet juist, want het is de boodschap van de Bijbel. Als je het oordeel weglaat, kan je het hele evangelie niet begrijpen. Het loon van de zonde is de dood. De lichamelijke dood, het feit dat u en ik gaan sterven, heeft met zonde te maken. De geestelijke dood, dat mensen God kwijt zijn, geen contact met hem hebben, is het gevolg van de zonde. Maar ook de eeuwige dood, als mensen straks niet behouden blijken te zijn, als mensen straks niet gereinigd zijn door het bloed van het lam, dan zegt de Bijbel dat ze voor eeuwig doodgaan. Dat wil zeggen voor eeuwig van God gescheiden, omdat de Heere God de rechter van deze wereld is. Dat is het tweede punt. En nou komen we bij het goede nieuws. Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En dit is de kern van het evangelie. Maar dit vers ga je alleen maar begrijpen als je die eerste twee punten, u en ik hebben gezondigd. En ten tweede, u en ik verdienen de dood. God zou rechtvaardig zijn om mij voor eeuwig te veroordelen. Hij zou volkomen rechtvaardig zijn om mij te verwerpen. Dan zou hem niets te verwijten zijn. Want ik heb zijn eer aangetast. Maar zijn liefde blijkt hieruit dat hij zijn zoon heeft gegeven om als een verzoening voor onze zonden te sterven aan het kruis van Golgotha. Wat betekent verzoening? Dat betekent dat er vergelding plaatsvindt, dat er een offer wordt gebracht, waardoor er vergeving kan plaatsvinden. Dat is verzoening. En hierin blijkt de liefde van de Heere God. En de boodschap die ik tot nu toe heb gebracht is misschien hard. Misschien zegt u, is dat nou het goede nieuws? Nee, dit is het goede nieuws. Dat wij als mensen die verloren zijn in zonde en schuld, mensen die God de rug toekeren, mensen die hem niet moeten, mensen die ondankbaar zijn en die andere goden aanbidden dan de ware God, dat God voor vijanden, voor zondaars, voor mensen die rebels zijn, mensen die hem helemaal niet moeten, dat God zijn zoon heeft gegeven, zijn enige geboren zoon, om in de plaats van zondaren te sterven. Dit is de kern van het evangelie. Het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus Christus. Hij kwam om voor ons te sterven, in onze plaats. God kan de zonde niet ongestraft laten, maar hij geeft zijn zoon om hem te straffen in plaats van ons. Dit is een volkomen unieke boodschap. Dit vind je in geen enkele godsdienst, in geen van de andere wereldreligies, in geen enkele spiritualiteit of vorm van geloof of filosofie die er te vinden is in deze wereld. In deze boodschap blijft de heiligheid van God en het oordeel van God en het feit dat hij de zonde niet ongestraft kan laten, blijft volkomen staan. In hem is helemaal geen duisternis. Hij doet alles volkomen juist en rechtvaardig. Hij is de rechtvaardige, heilige God, blijft volkomen staan. En tegelijkertijd is hij een God van genade en van liefde. En kan hij ons, zondaren, toch vergeven, het eeuwige leven schenken, rechtvaardig verklaren, ons het leven geven, zodat we niet meer zullen sterven. Hij kan ons de zonde kwijtschelden, de schuld kwijtschelden. Hij kan ons helemaal reinigen, zonder dat hij water bij de wijn doet, zonder dat hij zelf onrechtvaardig wordt. Hij is nog steeds de rechtvaardige, ook als hij de zondaar, die zelf volkomen onrechtvaardig is, toch rechtvaardig verklaart. Dat kan vanwege het offer van de Heer Jezus Christus. Een illustratie die hierbij past. Stel, u bent ziek. Ernstig ziek. U heeft kanker. En u ligt in het ziekenhuis. Te sterven. Of in een hospice. En de artsen hebben gezegd, meneer, mevrouw, er is niks meer aan te doen. Geen chemotherapie, geen bestraling, geen operatie. We kunnen u niet meer helpen. En stel dat het zo zou zijn dat iemand naar je toe komt. Nee, dit kan niet, maar ik zeg dit even om te illustreren. Iemand komt naar je toe en zegt tegen jou, moet je luisteren. Al die kankercellen die in jouw lichaam zitten. Al dat venijnigen wat jouw dood betekent. Ik ben gekomen, ik ben naar jou toegekomen om al die cellen in mijn lichaam te nemen. Ze allemaal van jou over te nemen. En de gezondheid die ik heb, die geef ik jou. Zodat jij hier vandaan kan lopen en gewoon kan leven. Wat zou je doen? Zou je dan zeggen, nee dank je. Ik los het zelf wel op. En zo is de Heer Jezus Christus. Hij komt naar je toe. Hij is naar deze wereld gekomen. Zonde is als kankercellen. Het leidt tot de dood. Maar Jezus heeft gezegd, al die zonden, al die overtredingen, Ook dat hele erge dat je nooit aan een ander hebt durven vertellen. Ook datgene waar je je zo voor schaamt. Ook die zonde waar je nog steeds mee worstelt. Al die zonden, ook al is het het ergste wat je hebt gedaan. Veel erger dan een paar dingen die ik zojuist heb genoemd. Toen ik het had over de zondigheid van de mens. Jezus komt naar je toe en hij zegt, al die zonden, die neem ik van jou over. En hij draagt de consequenties daarvan. Hij stierf in onze plaats. Zal je dan zeggen, nee Heer, dank u. Ik draag zelf wel de consequenties van mijn zonden. Zul je dan zeggen, Heer, ik los het zelf al op. Ik denk niet dat ik u nodig heb. Nee. En weet je, vanmorgen zitten we hier allemaal. Of je bent een gelovige in Christus. Maar het feit dat je hier zit is voor mij niet één op één met dat je een gelovige in Christus bent. Het kan ook zijn dat hier vanmorgen mensen zitten, als ik zo het evangelie probeer uit te leggen, in de kern, in de diepte, dat je eigenlijk tot de slotsom moet komen. Ik heb tot nu toe altijd gezegd, Heer, ik los het zelf al op. Ik los zelf wel het probleem van mijn zonde op. Ik denk dat ik het zelf wel kan dragen. Ik denk dat ik ze zelf wel kan wegwerken. Ik denk dat ik zelf wel de dood kan overwinnen. Maar het is niet waar. Je bent in ernstig gevaar als je niet in de Heer Jezus Christus gelooft. En daarom, hij nodigt je uit. Hij komt naar je toe. En hij zegt, ik ben in jouw plaats gestorven. En dat is de kern van het evangelie. En dan mag je komen tot geloof. En dat is de vierde tekst. Efeze 2 vers 8 en 9. Efeze 2 vers 8 en 9. Het is door het geloof. Uit genade bent u behouden. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken opdat niemand zou roemen. Ja, wat, het is genade, dat wil zeggen, het wordt je geschonken terwijl je het niet verdient. Je kan het niet verdienen en je hoeft het niet te verdienen. Maar het is wel door geloof. Wat is geloof dan? Je hoort het evangelie. Vanmorgen hoort u het evangelie. Dit is de allermooiste boodschap waar een mens over kan spreken. Dit is het meest verhevene, wat ik vanmorgen probeer duidelijk te maken, is het meest verhevene waar een mens in dit leven over kan nadenken. En waar we tot in alle eeuwigheid over zullen zingen. En waar we tot in alle eeuwigheid de Heer voor zullen prijzen. Je hoort het evangelie en je zegt, ja Heer, dat herken ik. Ook ik ben een zondaar. Ook ik verdien de dood. Maar ik dank u dat u uw liefde voor mij heeft bewezen. Dank u, Jezus, dat u in mijn plaats stierf. En ik wil niet zelf het probleem oplossen, want dat kan ik niet. Maar ik kom tot u. En ik vraag u, wilt u mij vergeven? Tot geloof komen is hem vragen. Het is zijn naam aanroepen. Je hoort het evangelie en je gelooft het. Je legt je hand op de belofte. Je hoort van de belofte. En ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Je legt je hand op de belofte. Geloof is eigenlijk alleen maar je handen uitstrekken naar de Heere God en zeggen, Heere, wilt u mijn lege handen vullen? Ik kom met lege handen. Ik heb u niets te bieden. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Heere, ik verdien het niet. Maar als u het mij wilt schenken, Heere God, ik wil het ontvangen. Dat is geloven. Het gewoon aannemen. De Heere God wil jou in zijn Zoon alles geven. Het eeuwige leven. En je mag het ontvangen. En geloof is ook vertrouwen. Geloof is ook vertrouwen. En ik sluit af met een laatste illustratie. Stel je voor, er staan hier allemaal stoelen, maar even denkbeeldig. Ik zet hier twee stoelen neer. Of hier een stoel en hier een stoel. Oké, dus hier staan twee stoelen. De ene stoel staat voor je eigen bijdrage. U bent in die stoel gaan zitten vanmorgen. En daarmee heeft u zichzelf aan die stoel toevertrouwd. Want gaan zitten in een stoel is een uiting van vertrouwen. U vertrouwde namelijk dat die stoel u zou houden. Als je stoel niet vertrouwt, ga je er niet in zitten. Dus gaan zitten is vertrouwen op. Je kunt in de ene stoel zitten. Dat is de stoel van je eigen goede werken. Of je kerkgang. Of dat je niet zo slecht bent als sommige anderen. Of dat je vertrouwt daarop dat je de ergste zonde vermijdt in je leven. Sommige mensen vertrouwen ook op hun vroomheid. Sommige mensen vertrouwen op hun geloof. Die denken, ik geloof op de juiste manier. Of ze denken, nou, ik heb de juiste ervaring gehad. Ik heb de juiste beleving gehad. Ik heb een emotionele ervaring gehad. Maar het zijn allemaal dingen die bij jezelf liggen. Je kijkt eigenlijk naar binnen. Dat is volgens mij het probleem in sterk bevindelijk gereformeerde kringen. Ze kijken alsmaar naar binnen. Zit er bij mij wel de ervaring die de dominee predikt, als dat, daar moet ik aan voldoen om een gelovige te kunnen zijn. Maar het is eigenlijk zitten op de stoel van je eigen bijdrage. Het is allemaal van jezelf. Wat je moet doen is je moet uit die stoel stappen. Je moet radicaal afstand nemen van het vertrouwen op je eigen bijdrage. En je moet gaan zitten in de stoel die hier staat. En die staat voor het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij heeft alles volbracht. En je zegt, Heer, ik vertrouw mezelf aan u toe. Ik vertrouw op u alleen. U heeft mij gered. Door uw sterven aan het kruis en uw opstanding uit de dood. Je vertrouwt op zijn bijdrage. En je zegt, Heer, ik kan niet roemen. Niet uitwerken, opdat niemand roemen. Ik kan niet roemen. Het gaan zitten in deze stoel is volkomen uitgesloten. Ik kan nergens in roemen. Geen eigen werken. Ik roem alleen maar in wat u voor mij deed. En weet je, als dat zo is, en dan sluit ik af met deze heerlijke omschrijving. Als jij hier vanmorgen zit, als een gelovige in de Heer Jezus Christus. Je zit in de stoel die ik hier heb omschreven. Op de beste dag van je leven. Als je 's morgens opstaat en je hebt heerlijk geslapen en je gaat aan de slag en je bereikt allemaal doelen en je komt een vervelende collega tegen en je houdt je zelfbeheersing en je reageert uiterst vriendelijk. En je bent op tijd thuis en hebt het goed met je man of met je vrouw, je kinderen. En aan het einde van de dag denk je, dit was een goede dag, ik heb goed geleefd op de beste dag van je leven. Is er maar één reden dat je met God in het reine staat. En dat is het volbrachte werk van Jezus Christus. En op je slechtste dag, je hebt vreselijk geslapen. Je bent elke keer weer wakker geworden. En je staat op en je voelt je belabberd. Je komt nauwelijks aan de slag met je werk. Je bereikt geen van je actiedoelen, van je punten van je actielijstje. Je komt een vervelende collega tegen en je valt uit. En je baalt ervan dat je zo onvriendelijk bent. En je komt te laat thuis. En het gaat slecht met de kinderen. En een van de kinderen is lastig. En je maakt je ernstig zorgen hoe het met je kinderen zal gaan. Op de allerslechtste dag van je leven, als je het minst hebt gepresteerd in je eigen ogen, is er maar één reden dat je met God in het reine staat. En dat is het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Dat is vertrouwen op hem. Je bent gerechtvaardigd. Rechtvaardig verklaard. God ziet jou alsof je nooit hebt gezondigd. Want hij ziet jou aan in zijn zoon. God zegt van jou. Je bent onschuldig. Terwijl je denkt. Ik ben helemaal niet onschuldig. Maar hij zegt het wel. En hij behandelt je als een onschuldige. Hij behandelt je als een volkomen rechtvaardige. Alle verdiensten van Christus worden op jou toegepast. Zoals hij zijn rechtvaardige zoon zou behandelen. Zoals hij van zijn zoon heeft gezegd, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mij wel behagen heb. Zo behandelt hij nu jou. Omdat je in Christus bent. Dit is de goddelijke ruil. Hij behandelt de gelovige in Christus zoals hij zijn eigen zoon zou behandelen. Met volmaakte liefde. Met volmaakte goedheid. Voor hen die in Christus zijn is er helemaal geen oordeel meer. Alleen nog maar liefde. Zo behandelt hij de gelovigen in Christus. Omdat hij zijn eigen zoon heeft behandeld zoals hij de zondaar moet behandelen. Namelijk in oordeel en straf. Verwerping, vloek, de dood. Zo heeft hij zijn zoon behandeld. En daarom kan hij ons behandelen zoals hij zijn zoon zou behandelen. Daarom geloven wij in de Heer Jezus Christus. En daarom zullen wij zo meteen nemen van brood en wijn, om hem daarvoor te danken vanuit het diepst van ons hart. Zullen we samen bidden? Heere, wij komen tot u deze ochtend. En we beseffen opnieuw, Heere, dat het niet uit onszelf is. Heer, we beseffen dat we er geen recht op hebben. Maar Heer, we danken u zo dat u het voor ons heeft volbracht. Dat u ons toch het recht geeft om uw kind te mogen zijn. Omdat Heer Jezus u onze plaats innam aan het kruis. Ik bid u zo, Heer, dat deze boodschap ons leven verder zal bepalen. Dat we niet meer worden afgeleid door triviale dingen. Dat we niet meer afgoden zullen dienen. Maar dat we u zullen volgen en ons leven aan u zullen geven. Omdat u uw leven eerst voor ons heeft gegeven. Heer, we houden van u omdat u eerst van ons hebt gehouden. Toen we nog zondaren waren. Toen we nog vijanden waren. Hebt u uw leven voor ons gegeven. Dank u daarvoor, Heer. Ontvang onze eer. Ook in het nemen van brood en wijn. Ontvang onze eer. Voor wat u voor ons deed. Lam van God. Dat nu zit op de troon. We aanbidden uw heilige naam. Geprezen. Zij uw machtige, liefdevolle naam. Amen. Amen.